We gaan lezen met elkaar uit 1 Samuel 18 vers 1 tot 17. 1 Samuel 18 vers 1 tot 17. Daar staat als volgt. Het geschiedde nu als hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te 10 dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. En David toog uit, overal waar Saul hem zond, en hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen des ganzen volks, en ook in de ogen der knechten van Saul. En het geschiedde nu, toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël, met gezang en rijen de koning Saul tegemoet, met trommelen, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. Toen ontstak Saul zeer en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van dien dag af en voortaan. En het geschiedde des anderen daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarend spel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg. En hij zette hem zich tot een overste van 1.000. En hij ging uit en ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen. En de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David, zie, mijn grootste dochter Merab zal ik u ter vrouwe geven. Alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heren. Want Saul zeide, dat mijn hand niet tegen hem zij, maar de hand der Filistijnen tegen hem zij. Tot zover de lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden we in 1 Samuel 18, vers 1 en vers 9. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En in vers 9 staat, en Saul had het oog op David van dien dag af en voortaan. Ja, gemeente, Jonathan en Saul, zoon en vader. Gewoonlijk zegt men, de appel valt niet zo ver van de boom. Zo vader, zo zoon. En dat gaat nog alles op. Maar hier in dit geval gaat het niet op. Ze zijn totaal verschillend van elkaar. Vader en zoon. Jonathan bevriend met David. Saul, Davids grote vijand. Dat is hij tenminste geworden. Eerst maar even die vriendschap met Jonathan. Waar kwam die vandaan? Hoe is die ontstaan? Want die is ook geworden. Jonathan zal David van tevoren nauwelijks gekend hebben. Misschien heeft hij wel eens dat jochie gezien. Dat kwam spelen op de harp. Als zijn vader door de boze geest gekweld werd. Ja, die kan hij wel gezien hebben. Maar verder toch eigenlijk kende hij David niet. Maar hij heeft David leren kennen in het Eikendal. Wat is dat, het Eikendal? Dat is een dal in Juda. En daar waren de Filistijnen, die waren daar binnengevallen. En die hadden positie genomen aan de ene kant van het dal. En de kinderen Israëls, die moesten er natuurlijk wat tegenover stellen, letterlijk er tegenover. Die waren met hun legers gekomen en ze hadden plaatsgenomen aan de andere kant van het dal. Dus het dal lag er midden tussenin. Aan beide kanten had je de legers van de Filistijnen en van Israël. En dat heeft 40 dagen lang zo geduurd. Zonder dat er enige beweging tussen die legers plaatsvond. Zonder dat er een zwaard werd uitgestoken. Zonder dat er iemand sneuvelde. Aan de ene kant stonden de legerorde van de Filistijnen. Aan de andere kant van Israël. En ze waren allebei bang. Bang dat dal in te gaan. En de aanval te openen. Ze vreesden voor elkander. En ook die 40 dagen lang, iedere morgen en iedere avond, zelfs 2 keer op een dag, was daar die reus Goliath. Een reus van zo'n 3 meter lang. En die stond en bulderde het uit. Hij riep Israël op om de strijd te aanvaarden, maar niet met het hele leger. Hij zei, we maken er maar een duel van. Een duel. Een gevecht tussen 2 personen. Ik sta aan de Filistijnse kant. En jullie moeten maar iemand leveren die het tegen mij wil opnemen. Win ik, dan zijn jullie onze knechten. Wint hij, dan zijn wij jullie knechten. Zo sprak hij het af met zichzelf. En hij keek naar de andere kant of er iemand kwam, maar niemand kwam. Niemand kwam, niemand durfde van de kinderen Israëls. Het bleef dag in dag uit stil. Zo werd het een padstelling daar. In dat dal, dat Eikendal, een padstelling. 40 dagen lang. Dat is om zenuwachtig van te worden. Als je daar 80 keer die reus hebt horen brullen, dan is je waarschijnlijk wel alle moed inmiddels ontzonken. En toen was David daar gekomen. Ja, was niet meegenomen door Saul. Jonathan wel. Jonathan was in het leger. Maar Jonathan had zich ook niet gemeld. Hoe komt dat? Hij had eerder al een grote heldendaad verricht. Hij had eerder al de Filistijnen geslagen, nota bene. Hij was met zijn wapendrager een steile rots beklommen waarop boven de bezetting van de Filistijnen was. Want hij had tegen zijn knecht gezegd, bij de Heere is geen verhindering om te overwinnen. Nog door velen, nog door weinig. Het komt er niet op aan dat we met z'n tweeën zijn. Als de Heere de overwinning geeft, dan komt hij er zeker. Ook al zijn we maar met twee man. Zo was hij omhoog geklauterd, samen met zijn wapendrager, in het geloof dat de Heere hem helpen zou. En hij sloeg daar een grote slag. De Filistijnen zetten het op een lopen. Maar nu hier in het Eikendal, meldt Jonathan zich niet bij Saul. Hoe komt dat? Zou zijn vader toch nee zeggen? Je bent mijn zoon. Je bent de kroonprins. Zo zou het gegaan kunnen zijn. Maar ik denk eerder, gemeente, dat ook de hand van de Heere daarin zit. Dat Jonathan zweeg, dat was van de Heere. Waarom? Wel, het moest David worden die die strijd ging voeren. Niet Jonathan, maar David zou dat gaan doen. David was al door Samuel aangewezen om koning te worden over Israël. Hij was al met de olie gezalfd. Die raad van God, die moest gaan geschieden. David moest naar voren komen. En daarom heeft Jonathan zich niet gemeld in het Eikendal. Niet dat hij dat wist, maar dat is Gods onzichtbare hand geweest. Daar houd ik het op. En toen, zei ik, was David gekomen. Op de 40ste dag, uitgerekend op die 40ste dag. Dat is nog een bijzonder getal ook, hè? Een getal van volheid. Juist toen de legers zich weer opstelden, zoals ze dat iedere morgen hadden gedaan, zonder te vechten. Juist toen die reus Goliath weer stond te brullen, toen kwam David daar aanlopen. En hij hoorde het. Hij was niet meegenomen door Saul. In de strijd Jonathan wel, maar hij niet. Waarom niet? Hij was natuurlijk maar een jongen. Van 20 jaar. En hij had geen enkele oorlogskrijgservaring. Niet de moeite waard dus om mee te nemen. Hij had hem thuisgelaten in Gibea. Maar inmiddels was David vertrokken naar zijn vader. In Bethlehem. Hij had toch niks te doen. De koning Saul, die was er niet. Hij hoefde niet op het snarenspel te spelen. Dus hij ging naar huis. De schapen weiden, zoals u dat altijd gedaan had. En dan op de 40ste dag ziet u Gods hand. De voorzienigheid. De leiding van God. Op de 40ste dag zegt Isaïe tegen David, je moet naar je broers toe gaan om kaas en brood te brengen. Daar moet jij naartoe. En hij zond hem erheen. En juist op dat moment, geen uur eerder of geen uur later, juist op het moment dat die reus Goliath er staat te roepen, komt David dat Eikendal inwandelen. En hij hoort het aan. En het doet iets met hem. Hij kan het niet verdragen dat die reus de naam van God lastert. En dat hij Israël behoont. Dat kan hij niet verdragen. Hij vraagt het een en ander aan omstanders. En hij wordt bij Saul gebracht. En hij geeft daar een diep getuigenis. Hij zegt, zoals de Heere mij gered heeft uit de muil van een leeuw, toen ik nog bij de schapen van mijn vader was, is dat gebeurd. Dat er een leeuw op de schapen en de lammeren aankwam. En ik heb een schaap uit zijn muil uitgetrokken. Zoals de Heere mij gered heeft uit de klauwen van een beer. Ook dat was gebeurd. Zo zal de Heere God mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En die woorden waren genoeg om het gedaan te krijgen dat Saul het hem toestond. Hij ging met 5 steentjes in zijn herdertas die hij in de beek had opgeraapt. 5 steentjes. Hij had er maar eentje nodig. De anderen waren overbodig. Eentje had hij er maar nodig om de reus Goliath te vellen. Ik kom tot u. In de naam van de God van Israël. De naam van de God die jij hebt gehoond. En ik zal u vlees geven aan de vogelen des hemels. En aan het gedierte des velds. Mijn God zal mij uit uw hand verlossen. Dat sprak David. En dat alles heeft Jonathan gehoord en gezien. En dat heeft op hem diepe indruk gemaakt. Dat geloof van David. Het verbond hen aan elkaar. De ziel van Jonathan werd verbonden aan die van David. Wie deed dat? Werd verbonden, staat er. Ja, wie deed dat dan? Vasthechten die twee zielen aan elkaar, want er staat een sterk werkwoord voor verbonden. Eigenlijk is verbonden nog een beetje te zwak vertaald. Ze werden aan elkaar vastgeklonken. Door wie? Wel, door de Heere zelf. Hij bond ziel aan ziel. Er kwam herkenning tussen die twee. Beiden mannen. In wie het ware geloof aanwezig was. En gemeente, als het ware geloof aanwezig is, dan komt er ook de liefde tot elkaar. Nee, geen wereldse liefde. Deze tekst die hier staat, die wordt nogal eens een keer misbruikt door mensen die man-man relaties goed vinden. Ik heb het zelf een keer gehoord dat iemand dat ook vond. Hè? Dat hij zich beriep op deze teksten. En zei van, zie je wel, komt in de Bijbel ook al voor. En dan wijst men ook vaak naar 2 Samuel 1. Waar David in zijn klaaglied over de dood van Saul en Jonathan zegt. Jonathan, uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Daar wijst men dan op en dan zegt men, zie je wel, dat was toen ook al aan de orde. Dus dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Nou gemeente, dat is wel zo'n dwaze misvatting. Want er is helemaal niets in deze tekst dat daarop wijst. En er is ook helemaal niets in de geschiedenissen van David en Jonathan dat daarop wijst. Jonathan had zelf een zoon, Mefiboset. Die moet toch ook ergens vandaan gekomen zijn, zou ik zeggen, die zoon. En David zelf had zelf meerdere vrouwen. Al toen hij koning werd, had hij er al 2 en later nog meer. Eigenlijk al te veel, hè? Want 1 vrouw, 1 man, zo is het van den beginnen geweest. Hè? David had meer vrouwen dan dat eigenlijk was toegestaan. En wat dacht u van David en Bathseba, die geschiedenis? Nou, die laat toch wel zien dat in ieder geval met David het zo niets gesteld was, zoals men dan beweert. Dus dat is zeer ten onrechte hier ingelezen. Dat beroep op deze teksten klopt niet. Er was geen natuurlijke liefde tussen die twee. Maar er was een band van God, een band van liefde in hun hart gestort van Gods wegen. Want waar gezamenlijk het geloof wordt beoefend, en dat was zo, Jonathan had een geloofsdaad verricht in een oprecht geloven, wat de Heere ook heeft willen zegenen. En David, die was hem nagevolgd daarin door de Filistijn te verslaan, de reus Goliath te verslaan. Hè. Dus beide hadden eenzelfde geloofsdaad verricht. Dat gaf herkenning. En dat gaf ook liefde, want waar geloof is, daar kan de liefde niet achterwege blijven. Het ware geloof komt uit de wedergeboorte voort. Maar de liefde komt ook uit de wedergeboorte voort, dat zegt de schrift ook. Ik denk aan Petrus in zijn eerste zendbrief. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijke zaad, tot ongeveinsde broederlijke liefde, wedergeboren om ongeveinsd elkander lief te hebben. Dus dat komt uit de wedergeboorte voort. En ook Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief: wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, heeft God niet gekend, staat er. He, dus ook daar staat dat de liefde vrucht is vanuit het nieuwe mens worden, vanuit de wedergeboorte. En dat zien we dus hier bij Jonathan richting David. En zeker heeft dat ook bij David beantwoording gevonden, maar het is wel van Jonathan uitgegaan. Het is bij Jonathan begonnen. En David heeft er in bewilligd. En zodoende hebben ze daar samen een verbond gesloten. Jonathan met David. En David was de ontvangende partij. Dat is ook wel een beetje logisch. Want Jonathan was een kroonprins, maar liefst. De oudste zoon van Saul. De opvolger, de beoogde opvolger van zijn vader ooit. En David was maar een herdersjongen. Niet meer dan dat. En dat is wel een heel groot verschil natuurlijk. Een kroonprins en een herdersjongen. Vandaar dat het van Jonathan uitging. Dat verbond. Het was geen gelijkheidsverbond zoals tussen man en vrouw. Dat noemen we wel eens een pariteitsverbond met een duur woord. Een pariteitsverbond. In een huwelijk staan man en vrouw op gelijke hoogte. Natuurlijk is de man het hoofd van de vrouw, dat zegt Schrift ook. Maar het is niet zo dat een man tegen zijn vrouw kan zeggen: je mag wel blij zijn dat je getrouwd hebt. Dat is natuurlijk onzin. Dat is geen gezonde zaak. En omgekeerd ook niet, kan een vrouw tegen de man zeggen: je mag wel blij zijn dat ik je getrouwd heb. Want dat is evenzeer onzin. Hè? Dat kom je samen overeen. En je staat samen op gelijke hoogte. Al is de man het hoofd van de vrouw. Dat betekent niet een kwestie van meer of minder. Hè? Het is dus een gelijkheidsverbond. Dat is hier niet het geval. Het is hier een hoogstaand iemand met iemand die nog jong is en ook onervaren en laag staat. Herdersjongen. He, zo maakt God ook met ons mensen een verbond. Dat is ook geen pariteitsverbond. Wij staan niet met God op de gelijke hoogte, zeker niet. Maar God is hoog. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Hij is de Almachtige. Hij is ook de zondeloze, de heilige. En wij zijn maar nietige mensen, nietwaar? Stof uit stof genomen. En ook nog zondig. Ook nog aan alle kanten met zonde bevlekt. Met een boze natuur in ons. Dat is een enorm verschil tussen die hoge God en de mens zoals wij dat zijn. En toch, wonder boven wonder. Toch richt de Heere God met zulke mensen, Adams kinderen, een verbond op. Ja, dat is wel iets om ons over te verwonderen dat God dat doet. Want hij zou ons zomaar kunnen voorbijgaan. Heel terecht zou hij ons kunnen laten zitten en naar ons verder niet vragen. En toch vraagt hij naar ons. Hij vroeg al naar ons toen wij bij de doopvont en doop werden gehouden. Toen vroeg hij al naar ons. Hè. Toen kwam hij al met zijn beloftenissen aanzetten. Hoe wonderlijk toch, hè, dat de Heere God zich zo diep naar voren buigt. Nog veel dieper als dat Jonathan zich naar voren heeft gebogen over David. Nog veel dieper buigt de Heere zich tot ons naar voren. Om ons alles te willen geven. Dat zegt hij in zijn verbond, in zijn belofte. Om ons alles te willen geven wat tot onze zaligheid nodig is. Dat mag ons wel diep verwonderen. En zo is het ook wonderlijk dat Jonathan dat doet. Hè? Dat Jonathan David lief heeft. Zo min wentje. Een heddertje maar. En hij bemint hem. Omdat hij gezien heeft wat in hem is. Omdat hij zijn geloof heeft geproefd. En daarom doet hij dat. Daarom alleen. En dat doet hij op een bijzondere manier. Hè. Hij maakt met David een verbond. En hij bewijst, hij toont dat ook door dingen aan David te geven. Hij geeft hem een mantel, klederen. Hij geeft hem een zwaard en een boog. En ook nog een gordel. Je zou misschien denken, dat doet hij zeker omdat hij er niet uitzag. Die jongen die net de reus verslagen had, stond maar daar als een eenvoudig herdenjongen. In een eenvoudige plunje natuurlijk, dat kun je begrijpen. En daarom gaf hij hem zeker een nieuw kostuum. En nieuw wapentuig, want hij had geen wapentuig, helemaal niks, de slinger. Hij gaf hem die. Want hij vond waarschijnlijk dat hij dat nodig had. Maar zo ligt het niet, gemeente, zo ligt het niet. Want er staat niet dat hij een mantel gaf. Er staat niet dat hij hem een boog en een zwaard en een gordel gaf. En gewoon wat klederen. Dat staat er niet. Er staat uitdrukkelijk mijn mantel. Zijn kleed. Zijn klederen. Zijn boog. Zijn zwaard. Zijn gordel. Hij legt er het dus voor David af. Hij gunde het David meer dan zichzelf. Hij had David lief als zijn eigen ziel. Dat betekent in de schrift dat je aan een ander doet zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat gij doet, wat u de mensen doen, doet gij hen even zo. Zo heeft de Heer Jezus dat gebod uitgelegd. Die samenvatting van de tweede gebod in de samenvatting van de wet. Zo heeft hij dat samengevat. Wat gij doet, wat u de mensen wil, doet gij hen even zo. Maar David doet hier meer. Jonathan doet hier meer. Meer dan dat. Hij doet meer dan dat richting David. Want hij laat hem de voorrang. Hij zegt eigenlijk tegen David: jij bent het en niet ik. Jij bent de opvolger van mijn vader. Jij zult koning worden over Israël. En ik leg daarom mijn klederen als kroonprins. Die leg ik af en die geef ik aan jou. Niet dat David die meteen heeft aangetrokken. Dat zou natuurlijk onverantwoord zijn geweest. Als Saul dat zou zien, dan had je meteen eigenlijk al het gegooi in de glazen. He, dat kon natuurlijk ook niet. Dat kon David ook niet doen, gelijk die klederen aantrekken. Dan zou hij gelijk moeilijkheden hebben gehad met de vader van Jonathan, met Saul. Dat kon niet. Hij heeft die kleren ongetwijfeld meegenomen en ergens neergelegd. Wij weten niet waar, maar in ieder geval niet aangetrokken. Maar het waren wel de klederen die ervan getuigden dat Jonathan afstand had gedaan van de troon. zijn mantel, zijn klederen, zijn gordel met name ook. He, dat is nog het belangrijkste van al die dingen die genoemd worden. Belangrijker nog dan het zwaard, belangrijker dan de boog, was nog de gordel. Want de gordel was in die tijd, dat lees je vaker in het Oude Testament, een gordel was een teken van iemands waardigheid. He, de kleur van die gordel, de schittering van die gordel, de versieringen die daarop aangebracht waren, die getuigden ervan hoe hoog dat jij stond. He, dat was in die dagen zo. De gordel was het teken van hoogheid. Hoe mooier de gordel, hoe hoger je positie. En die legde hij af voor David, voor jou. Want jij bent het, niet ik. Kijk, dat gaat verder dan je naaste lief hebben als jezelf. Dat is met eer de ander voorgaan. Hè? De ander voor laten gaan voor jou. Dat is dat je de ander meer acht, uitnemender acht dan jezelf. Nee, Jonathan was niet jaloers op David. Niet jaloers, dat had wel gekund. Hij had bij zichzelf kunnen denken, ik heb wel die heldendaad toen verricht daar bij dat opklimmen op die rots. Maar wat David gedaan heeft, is toch eigenlijk veel meer dan ik. Die reus doden, dat is toch veel meer dan ik. Hij zou er jaloers op David van hebben kunnen worden. Dat had gekund, maar dat is hij niet. Hij laat David de voorrang. Jij bent meer, jij bent beter dan ik. Ik gun jou mijn plek, mijn positie. Als kroonprins, als toekomstige koning van Israël. Hier is jouw plaats en ik doe een stap naar achteren. Later zal hij tegen David zeggen, ik zal de tweede zijn in uw koninkrijk. Dat zegt hij later tegen David. Dat is niet zo ver gekomen, want hij is gesneuveld op het gebergte van Gilboa. Dat is wel heel tragisch en heel triest. He, maar hij was naar achteren gestapt om ruimte te geven aan David. En gemeente, dat laat ons nou iets zien van een rechte gezindheid. En is die rechte gezindheid nou ook in ons? Niet alleen maar ten opzichte van elkaar, zoals we hier in de kerk zitten. Dat we de ander uitnemen daarachter dan wij zelf, dat moet ook. Maar zeker ook ten opzichte van de grote zoon van David. Want er komt nog een David, hè? De profeten die spreken ervan. Ooit zal David komen. David, ja, komt David dan terug? Die is toch al lang gestorven toen de profeten profeteerden? Ja, zeggen ze, maar toch komt David weer. Niet letterlijk dat David zal opstaan uit het graf, maar de grote Davids zoon zal komen. Dat wisten de profeten. Dat hebben Jesaja, Jeremia en Ezekiel, Hosea ook. En die spreekt er ook over. David komt weer terug. He, niet letterlijk David uit het graf opstaan. Maar een koning aan David gelijk. En ze hebben gelijk gehad. He, dat is de Heer Jezus Christus. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Lezen we in de geboortegeschiedenis. Van hem, de troon van zijn vader David. En wat doen wij met hem? Jonathan ging terug om hem voor te laten. Doen wij dat ook? Als de Christus verkondigd wordt, gaan we dan ook opzij? Laten we hem dan ook zijn gang gaan? Stellen wij hem dan ook op de eerste plaats? Hij is alles. En ik kom verder achter. Leggen wij dan ook de schatting aan zijn voet? Ja, dat is nodig. Dat we achterwaarts gaan. Als hij gepredikt wordt, als hij ons wordt voorgesteld, dan is zelfverloochening nodig. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Ik ben maar een arme zondaar. Hij is het. Hij alleen. Hè, verloochenen wij ook onszelf. Om hem in het daglicht te stellen. In het zonlicht. Ja, dat is nodig. Dat wij onszelf aan hem verliezen. Dat wij minder worden en hij meer. Hij moet wassen, ik minder worden. Wist Johannes de Doper te vertellen bij de Jordaan. Nou, dat is precies zoals het nog steeds is. Wij moeten wijken. Wij moeten achterwaarts keren. Om hem vooraan te hebben. Hij is het. Hij is de eerste. Hij is de laatste. En wij zijn alleen maar mensen die alles aan hem te danken hebben. Alles aan hem te danken. En alles bij hem te zoeken. He, hebben wij onszelf al eens verloochend? En verloochenen wij onszelf steeds weer opnieuw? Om hem vooraan te hebben staan. Om de blik op hem te vestigen. Ja, dat is onze plaats. Achteraan. En hij vooraan. Dat heeft Jonathan heel goed begrepen. Dat heeft hij begrepen toen hij David de plek wees. Hier is jouw plaats. De eerste plaats. Jij zult het wezen. En gemeente, zo horen wij ook te handelen. Met hem die de tweede David is. De grote David. Veel groter dan de eerste. Die gekomen is. Wij moeten voor hem wijken. Om tot hem de toevlucht te nemen. Dat is onze plaats. En als we nu gezien hebben hoe David dat deed, dan zien we die schrille tegenstelling. Er staat in dit gedeelte zo'n enorme tegenstelling. Hoe de zoon handelt en hoe dan ook de vader handelt, Saul. Zo geheel anders dan zijn zoon. Saul, ja, die was wel blij dat David de reus Goliath geslagen had. Dat was hem een pak van zijn hart, zonder enige twijfel. Want hij had daar 40 dagen als een dwaas rondgelopen. En hij had maar steeds geen uitkomst gezien. Niemand had zich bij hem gemeld die bereid was om de reus tegemoet te gaan. Hij was ongetwijfeld ten einde raad en ja, dus ook wel blij dat David dit gedaan had. Maar blij is nog wat anders dan dankbaar. Wij zijn allemaal blij als we van een probleem af zijn. Als we daarvan verlost zijn, dan is iedereen blij. Maar dankbaar, dat is nog een heel ander verhaal. Dat is niet hetzelfde, blij en dankbaar. Er zijn heel veel mensen blij die nooit dankbaar zijn. En zo was het ook bij Saul. Hij stelde David op een hogere positie in het leger. Dat deed hij wel. Maar, ja, totdat. Totdat de meisjes kwamen uit de steden van Israël. Met muziek. Met rijdans, precies zoals in Psalm 68 staat. De zangrij trad de speelrij voor. In het midden ging het vrolijk koor der trommelende maagden. Zo was het toen ook. Dat was niet ongewoon in Israël. Als je de strijd gewonnen had tegen een vijand. En je keerde terug, dan werd die overwinning gevierd. Dat is wel te begrijpen, hè, dat die overwinning gevierd werd. Hè. Dat kun je op zichzelf heel goed begrijpen. En dan gingen de vrouwen dus, de meisjes, de vrouwen, die gingen in de rijen voort, in de dansrijen voort, om de vreugden te uiten. En ja, dan gebeurt het, hè. Dan gebeurt het. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Gemeente, ik moet eerlijk zeggen dat die meisjes nog royaal zijn over de successen van Saul. Als ze hem 1000 gunnen. Ik moet zeggen dat ze daar wel heel royaal in zijn, want dat was hij eigenlijk lang niet waard. Hij had eerder al onder zijn boom gezeten en hij deed helemaal niks. Hij liet het Jonathan doen. Hè? Jonathan die beklom de hoogte. En daar wist hij zelfs nog helemaal niks van dat Jonathan dat deed. Maar zelf zat hij te niksen. En zijn soldaten liepen weg bij hem vandaan. Hij heeft helemaal geen strijd geleverd tegen de Filistijn. Hij had geen geloof. Hij had geen geloof. Sinds dat hij ongehoorzaam was geweest tegen de Heere. Hij had niet op Samuel gewacht voor het offer. Sinds dat hij dat gedaan had, was er geen geloof in hem. Geen enkel geloof in hem. Hij zat maar gewoon te niksen en ook die 40 dagen kwam er niets uit zijn hand wat ook maar enige doorslag kon geven. Nee, helemaal niets. Hè. Het was dat David kwam. Dat gaf de oplossing, maar Saul heeft aan die oplossing eigenlijk helemaal niets bijgedragen. Als die meisjes dan ook over 1000 zingen, dan zingen ze eigenlijk nog veel te veel. Maar David hebben ze 10.000 gegeven en dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. Niet dat David het gedaan had, de Heere heeft de reus verslagen. Niet David, maar de Heere. Maar David was wel het instrument, dat klopt. 10.000, dat klopt zeker. Maar dat steekt me toch bij Saul. Dat doet me toch even zeer. Ze hebben David 10.000 gegeven en mij maar 1000, dat kan hij niet verkroppen. Dat is iets wat bij hem jaloezie oproept. Afgunst. Een boos hart en een boos oog. Een boos oog is in de Bijbel een oog dat jaloers is. Zo wordt het ook zelfs in het Nieuwe Testament nog genoemd. Een boos oog is een oog dat jaloers is. En zo staat er ook in vers 9 van hoofdstuk 18. En Saul had het oog op David. Het oog had hij op hem. Dat boze oog was op David gericht. Van dien dag af en voortaan. Hij gunde David het licht in zijn ogen niet meer. Want hij was afgunstig geworden. Op wat aan David werd toegeschreven en niet aan hem zelf. En dan zien we, gemeente, dat Saul in een onmens verandert. In het begin van zijn regering was hij nog door de geest, de heilige geest, van gaven voorzien. Hij was nederig, hij verborg zich tussen de vaten toen hij gekozen werd tot koning. Hij streed ook nog wel tegen de Ammonieten om Jabes en Gilead te verlossen. Die zouden ze het oog uitsteken, niet waar. Toen kwam Saul om ze te verlossen, dat heeft hij gedaan. Toen was de geest van God nog over hem. Die gaf nog bepaalde capaciteiten en gaven om dat te doen. Maar de geest van God heeft nooit in Sauls hart gewoond. En daar hoort de geest thuis. De inwoning van de geest, daar komt het op aan. Bepaalde gaven en talenten van de geest ontvangen, dat is nog niet zaligmakend. Denk maar eens aan Biliam. Die sprak en profeteerde ook ware woorden, zelfs over de Christus. Een sterre Jacob. Maar die had er zelf geen deel aan. Helemaal niets. Denk ook eens aan wat de Heer Jezus zegt. Er zullen er velen zijn, zegt hij, die zullen zeggen, gij hebt in onze straten geprofeteerd en wij hebben in uw naam vele krachten gedaan. Maar hij zal zeggen, ik heb je niet gekend. Ik weet niet wie je bent. Wel gaven ontvangen, wel krachten gedaan, Judas ook zelfs. En toch niet de inwoning van de Heilige Geest, alleen maar wat gaven ontvangen. Het komt op de inwoning van de Geest aan. En gemeente, toen Saul dus bleek ongelovig te zijn, hij had ook de Amalekieten niet gedood zoals de Heere God hem had opgedragen. Hij bleek ongehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid is beter dan offeren, had Samuel gezegd. Ja, toen is de geest van hem geweken. Toen kreeg hij ook die bijzondere gaven niet meer. Hè? Die kreeg hij niet meer. En toen kwam er een andere geest, een boze geest in hem. Ja. God in zijn rechtvaardig oordeel heeft die toen Saul toegeschikt. Een boze geest. Als een huis leeg staat, dan wil het nog wel eens gekraakt worden. En zo is het eigenlijk met een mens in wie de geest van God niet is ook. Hè? Dat is een leeg huis. En dat wil de boze geest, dat willen de demonen nog wel eens een keer bezetten. En zo is het met Saul ook gebeurd. De boze geest is in hem gekomen. Er was geen houden meer aan. Geen houden meer aan. En je ziet het in de geschiedenis. Zie je het gebeuren. Hè? Die spies die hij werpt op David. Om hem te doden. Te spitten aan de wand. Je ziet het gebeuren met de gerommeld. Met die twee dochters. Merab en Michal. Plekt Laban wel. Met zijn Rachel en met zijn Lea. Die heeft hij ook aan David verkocht voor 7 jaren arbeid. Zo handel je toch niet met je dochters. Hij was ontrouw aan zijn eigen woorden. Want hij had in het Eikendal al gezegd, wie die reus zal slaan, die zal de schoonzoon van de koning worden. Maar wat bleef dat? Wat gebeurde er? Het gebeurde niet. Ja, later. Als hij weer tegen de Filistijnen gevochten heeft, ja dan, ik zal je meer opgeven. Maar je moet nog wel meer heldendaden gaan tonen. Terwijl hij de grootste heldendaad al getoond had. Hij had eigenlijk de oudste dochter van David al verdiend. Maar hij had ze niet gekregen. Hij moest eerst nog weer gaan strijden, meer daden tegen de Filistijnen laten zien. In de hoop dat hij zou sneuvelen. Dat hun hand tegen David zou zijn. Dat die onder hun hand zou opkomen. Dan hoefde David het niet te doen. Dan was David er makkelijk vanaf. Nou, zo ging die tekeer. Hè? En toen David dan terugkwam van de Filistijnen, ze geslagen had. Maar het zelf had overleefd. Hè? Gelukkig wel, want de Heer was met hem. Ja, toen had hij ze inmiddels aan een ander gegeven. Die Merab. Had ze aan een ander gegeven. En toen wilde Michal wilde wel met David. Die had David lief. En toen probeerde hij het op die manier. David moest 100 voorhuiden van de Filistijnen leveren. Hij bracht er 200. Maar hij moest er 100 leveren. En hij hoopte, nou, dan zal er wel eentje onder die 100 zijn die David overmeesteren kan, die hem de baas kan wezen. Het zal er licht eentje onder zijn, maar dat was niet zo. Hè. Hij kwam ook weer terug. En op die manier heeft Saul met David gehandeld. En je weet wel, dat gaat zo door tot aan het einde van het boek Samuel toe. He, dat hij David achtervolgd heeft, nagezeten heeft, allerlei streken heeft uitgehaald om David te vangen en David te doden. Een boos mens, een boos oog. En lieve mensen, hoe staat het nou met ons dan, ten opzichte van David? Ja, de tweede David bedoel ik. Hoe staat het nou met ons dan? Is het met ons zoals het met Jonathan was? Dat wij opzij gaan om hem op de eerste plaats te zetten? Of gaat het met ons zoals Saul het deed? Diep in ons hart de vijandschap tegen Christus en tegen God. Ja, er zijn ook wel mensen die in de kerk zitten. Trouw in de kerk komen, die er altijd wel zijn. Ze komen omdat het zo hoort, omdat het zo moet. Maar die diep in hun hart vol van weerzin zitten tegen de Here. En er eigenlijk niks aan hebben en ook niks mee doen. Ze laten het voor wat het is. Laat die klok maar luiden op de preekstoel. En ze leven voort alsof ze niks gehoord hebben. Ja, die zijn er ook in de kerken te vinden. Ja, dan zet je eigenlijk de Heere, die stel je voor schande. Die laat je maar praten. En je luistert er niet naar. Dat is ook een vorm van afkeer. Van haat. En mag ik eens vragen, waar heeft hij dat nou aan verdiend dan, dat je zo met hem handelt? Waar heeft hij dat nou aan verdiend? Hij, die meerdere David, waar heeft hij dat aan verdiend? Saul was niet dankbaar voor wat David had gedaan. Wel blij, maar niet dankbaar, zei ik. Dat is niet hetzelfde. Maar wij, hebben wij over hem iets te klagen dan? Heeft hij ons niet anders dan goed gedaan? Of niet soms? Hebt u van hem het kwade ontvangen? Is dat zo? Mag ik dat van u, moet ik dat van u horen? Dat u het kwade van hem ontvangen hebt? Ik geloof er niets van. Hij heeft ons alleen maar goed gedaan, gemeente. En als wij hem dan links laten liggen, als wij hem dan niet achten, dan is er aan onze kant iets grondig mis. Dan lijken wij meer op Saul dan op Jonathan. Zoals Jonathan tegen David handelde, ja, dat was goed. Hij ging opzij. Maar als je niet opzij gaat en hem laat praten en je hart verhardt, ja, dan lijk je op Saul. Saul heeft zijn hart verhard, zodanig verhard, dat er op een gegeven moment ook geen doen meer aan was. Hij kwam bij de waarzegster, de Endor. En de Heere antwoordde hem ook niet meer. Hij was helemaal de Heere, helemaal 100% kwijt door eigen schuld. Hè. Zijn hart was verstokt geworden. Net zoals dat van de farao in Egypte. Die verhardde zijn hart ook en het werd uiteindelijk verstokt. Hè. Er kwam geen boodschap meer door bij hem. Hij wist niet meer van wijken, helemaal niet meer. En zo is het bij Saul, koning Saul, helaas ook gegaan. Pas toch op, lieve mensen. Pas toch op dat er niet een wortel van bitterheid in je opschiet. En dat daardoor beroering ontstaat. Ja, dat kan maar zo gebeuren. Pas toch op, zo waarschuwt de apostel in de Hebreeënbrief, hè. Een wortel van bitterheid, daar moet je mee oppassen. Dat je die niet laat groeien. Want dat brengt beroering, ellende teweeg. Diepe, diepe ellende, eeuwige ellende. Waar lijken wij het meest op? Op Jonathan? Of op Saul? De zoon? Of de vader? Nogmaals de vraag, wat heeft hij u dan voor kwaads gedaan? Wat hebt u over hem te klagen? Toen Jezus op de aarde was, hebben ze hem ook kwaad voor goed vergolden. Dat heeft David ondervonden. We zongen er ook vanuit de psalmen. David ondervonden. Dat heeft de tweede David nog veel meer ondervonden. Hij ging rond goeddoende, genezende alle kwaal onder het volk, zegt de apostel in de handelingen. Dat is Jezus, hè? Zo is Jezus, enkel goeddoen. Maar als dank alleen maar haat gekregen. Alleen maar haat. Moet hij dat nou van ons ook nog krijgen? Krijgt hij dat nou ook van ons nu? Wat heeft hij u dan misdreven? Getuig tegen hem. Als u iets tegen hem hebt, getuig dan tegen hem. Laat het dan horen wat het is. Maar het is er niet. Want hij deed ons niets dan goed. Hij gaf ons zijn woord, hij gaf ons zijn verbond. Hij deed ons niet dan goed. Nu dan. Nu dan. Doe toch niet als Saul. Doe toch als Jonathan. die stap terug, die zelfverloochening jegens Christus. Want die is op zijn plaats. Dat heeft Jonathan heel goed begrepen. En dan wij nog. Nu wij nog. Amen. 133 vers 1 zingen we. 333 vers 1.